Goedemorgen. Mooi om hier te zijn. Rob zocht naar het woord heid, denk ik. Ja, precies. Ja, als je geen Fries bent, dan weet je dat ook niet. Hè? Nee, wel mooi om te vertellen. Over 2 weken ben ik hier weer en dan is mijn mem er ook bij. We gaan straks hier vandaan naar ons mem. Over 2 weken logeert ze bij ons. En dan nemen we haar gewoon mee en brengen we haar hier vandaan weer naar huis toe. Dus dan weten jullie dat ook vast even. 88 jaar, dan komt ze gewoon mee. En misschien ook leuk om te vertellen dat Marie en ik paak en beppe worden in het voorjaar. 2 keer zelfs. In april van onze zoon en schoondochter en in juni van onze dochter en schoonzoon. Nou, toch leuk om te vertellen, of niet? Ja. En dan worden we paak en beppe op. Ja. Goed. Leven als echte gemeenschap. En voordat ik daar dingen over ga zeggen, wil ik met jullie lezen uit Efeziërs 4. Er staat een prachtig hoofdstuk over het lichaam van Christus. Paulus zegt daar dit. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, is best een lang gedeelte, er zou heel veel over te zeggen zijn. Ik ga niet helemaal uitwerken, dat hele gedeelte, maar ik wil wel iets zeggen over leven in gemeenschap, want daar gaat dit eigenlijk om. Eén geheel, één lichaam. En dat doen we in het kader van de serie preken over hoe ben je nou een gezonde gemeente. Dat begon met dat je bezield bent door geloof, dat je vol bent van geloof als mensen, dat je samen het geloofsgesprek ook voert. Wie is Jezus voor jou en hoe leef je met hem? Het tweede was de blik naar buiten. We zijn geen gemeente om lekker in onze zoutvaatjes te zitten, maar we mogen buitengericht zijn. De derde was op zoek gaan naar Gods wil. Samen in gelijkwaardigheid zoeken naar wat God wil. Elkaar ook aanmoedigen om de weg achter God aan te gaan en samen Gods leiding daarin ook te ervaren. De kosten van de groei aanvaarden was de vorige preek. En nu mag ik spreken over leven als gemeenschap. En dat is best een lastig thema in de tijd waarin we leven. Als je in de samenleving kijkt en het individualisme wat hoogtij viert, dan zie je dat mensen eigenlijk steeds verder van elkaar vervreemden. Zelfs zo dat de EO nu een programma maakt met Proef de Eenzaamheid. Om gewoon aandacht te vragen voor hoeveel mensen in die westerse wereld die zich zo ontwikkeld heeft, waar we zoveel mogelijkheden, hoeveel mensen eigenlijk steeds eenzamer worden. En moeder Teresa heeft in haar tijd ooit alles gezegd. De ergste ziekte van vandaag de dag is niet melaatsheid, waar zij veel te maken mee had, of kanker. Het is het gevoel dat er niet voor je wordt gezorgd. Dat je niet gewenst bent. Dat je je verlaten en alleen voelt. De ergste ziekte, zei moeder Teresa. En ik denk dat dat ook zo is. En straks wordt misschien ook wel duidelijk waarom dat zo is. Omdat we niet gemaakt zijn om alleen te zijn. Een lastig thema. Echte gemeenschap. Want we leven ook in een tijd van polarisatie. Waar we de verschillen uitvergroten. Waar we tegenover elkaar worden gezet. En soms lijkt het erop alsof de media daar driftig aan meedoet. Om ons tegen elkaar op te zetten. En ook in kerken en gemeenten. Hoeveel verhalen zijn er niet van mensen die tegenover elkaar komen te staan. En elkaar uiteindelijk loslaten en uit de verbinding treden. Een slechter getuigenis van wie Christus is, kan er volgens mij in de wereld niet zijn. Want de Bijbel roept ons op tot werkelijke gemeenschap. En het woord dat in de Bijbel een aantal keren daarvoor voorkomt, is het woord koinonia. En koinonia betekent zoveel als, wij hebben iets met elkaar. Wij zijn samen onderweg. Er is iets wat ons samenbindt. Wij zijn samen deel van iets dat groter is dan onszelf, dan mijn ikje. Wij delen iets wat wezenlijk is, dat zo wezenlijk is dat we ervoor knokken, ervoor vechten en ervoor gaan om in verbinding met elkaar te blijven. En het beeld dat Paulus een aantal keren in zijn brieven uitwerkt daarvoor, is dat beeld wat we gelezen hebben in Efeze 4 van het lichaam van Christus. Dat één geheel vormt. En waarin ieder deel, en in de Romeinenbrief werkt hij dat nog verder uit, waar ieder deel zijn eigen functie ook heeft. Waar alles samenwerkt met elkaar en waar je alleen met elkaar de grootheid en de heerlijkheid van Christus kunt laten zien. Het feit dat Jezus koning is kunt laten zien, waar je op elkaar afgestemd bent. En al die delen samen houden het lichaam gezond en vitaal. Net als al die systemen in ons fysieke lichaam ons gezond en vitaal houden als het goed is. Als de systemen goed met elkaar samenwerken. Als wij samenwerken, als wij in liefde met elkaar optrekken, als wij elkaar willen opbouwen in liefde, wat Paulus hier in Efeze 4 een aantal keren zegt, dan blijft dat lichaam gezond. En daar is een echte en een gelijkwaardige verbinding met elkaar voor nodig. Gelijkwaardige verbinding. En ik leg dat tegenwoordig vaak uit met die twee handen zo. Gelijkwaardig. Niet de een boven de ander of de een onder de ander. Niet de een die op de ander neerkijkt of de een die zichzelf klein maakt ten opzichte van anderen. Maar gelijkwaardige verbinding. En de Bijbel spreekt die taal van verbinding als het gaat om het volk van God, als het gaat om de gemeente van Christus, voortdurend. En Paulus zegt elders, je kunt niet zeggen, ik heb jou niet nodig. We zijn aan elkaar gegeven en die taal van verbinding komt voortdurend voor. Heb elkaar lief met innige liefde. Aanvaard elkaar, verdraag elkaar, vergeef elkaar, vermaan elkaar, help elkaar verder, veroordeel elkaar niet. Voortdurend dat woordje elkaar, elkaar, elkaar. We zijn niet gelovig op ons eentje. We vormen deel en we worden binnengebracht in een gemeenschap, in een gezin van God. Waar we deel van worden. Jezus leerde niet bidden, mijn Vader die in de hemel is, maar onze Vader die in de hemel is. Je kunt als gelovig mens niet zonder de bedding van de gemeenschap van Jezus Christus. Je kunt als gelovige niet zonder andere christenen. En het is geen wonder dat Paulus en dat het hele Nieuwe Testament daar zulke sterke nadruk op ligt. Want God is bezig in deze wereld met een overkoepelend groot verhaal. Dat begint bij de schepping. Dan gaat het mis bij de zondeval. En dan komt de belofte dat God iets nieuws gaat doen. En alles wijst in die richting. En dan komt Jezus en dat is de grote ommekeer van de wereldgeschiedenis. En als Jezus geweest is, dan ontstaat de gemeente die zegt, jongens, er is een weg naar God. En er komt een nieuwe tijd. En dan werken we toe naar de dag van de Heer, als het oordeel zal zijn en als alles rechtgezet zal worden wat krom is. En dan werken we toe naar de nieuwe schepping, waar de hemel hier op deze vernieuwde aarde, deze gelouterde aarde zal neerdalen. Waar God weer met mensen gaat wonen. Dat is het grote verhaal wat we vertellen. En dat is het verhaal van Gods mensen onderweg in deze wereld. En in dat hele grote verhaal wil God een groep mensen vormen die hem weerspiegelen. Want we zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. En dat betekent dat we gemaakt zijn op verbinding met elkaar. Toen Adam alleen was, zei God al, het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat de mens alleen is. Je bent gemaakt voor verbinding. En alleen is maar alleen, zeggen we wel eens. Of als je helemaal alleen bent, dan ben je je dooie eentje. Niet je springlevende eentje. Je komt pas werkelijk tot leven als je samen bent. Je komt pas werkelijk tot je bestemming als je je weet te verbinden met andere mensen. En het kan niet anders, want we weerspiegelen God. En van eeuwigheid is God niet die ene die daar ergens boven ons troont, voor wie we altijd een beetje bang moeten zijn en die ons zijn wil oplegt vanuit de hemel. Maar van eeuwigheid is God ook een gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. God is een drie-eenheid, drie personen in die ene Godheid. En er zijn boeken vol geschreven, boekenkasten vol over hoe we dat nou moeten begrijpen. En daar kunnen we niet bij, maar we mogen het aanvaarden. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat was die altijd al. En als je met z'n drieën bent, dan is er automatisch dynamiek. Dan is er leven. Dan is er spanning. Dan is er liefde. Want dat is het grootste kenmerk van die God, die drie personen in één is. Dynamiek, relatie, leven. En dat leven heeft God met ons mensen willen delen. En dat leven, daar trekt hij ons in Jezus Christus als het ware in. En hij zet ons midden in die dynamiek tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En hij zegt, jullie zijn deel van die kring geworden. En ons leven stroomt in jullie. En stroomt door jullie heen naar elkaar en naar deze wereld. Dat is waar we voor gemaakt zijn. En je snapt wel, als je daar uitstapt, als je uit zo'n kring van leven, van dynamiek, van relatie, van liefde stapt, dat je dan verbittert. Want daar ben je niet voor gemaakt. Je bent niet gemaakt om alleen te staan. Niet in het leven en niet in je geloof. En je ziet ook, wat God het eerste doet na de zondeval, is de verbinding herstellen. Vroeger dacht ik, als ik hier twee stoelen neer zou zetten, dat in het begin alles goed was. En als God op die ene stoel zat en ik op die, dat we elkaar in de ogen keken en dat er harmonie was. Maar toen ging de mens in de fout en de mens draaide zijn stoel als het ware van God weg en ging met de rug naar God toe zitten. En eigenlijk dacht ik altijd, en misschien heb ik dat ook wel meegekregen en geleerd, dat God dan zijn stoel ook omdraaide. Misschien moet ik het gewoon laten zien trouwens, hier staan wel stoelen. Het zijn wel avondmaalstoelen, zijn heilige stoelen. Hè? Mag dat allemaal? Mag dat allemaal? Dus zo bij het begin. En de mens draait de rug naar God toe. En eigenlijk dacht ik en leerde ik misschien wel dat God toen ook zijn rug naar de mens had toegekeerd. Herken je dat? En dat er nu iets van mij afhing. Dat ik mij weer naar God toe keerde en hem smeekte van Heer, wilt u mij vergeven? En dat God dan zo goedgunstig was om zich ook weer naar mij toe te keren. In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat toen het misging en wij onze rug naar God toekeerden, God niet zijn rug van ons afkeerde, maar God ons op ging zoeken en zei, mens, en dat waren ook de eerste woorden na de zondeval, mens, waar ben je? Hij zei niet, wat heb je nou gedaan en nou wil ik niks meer met je te maken hebben. Hij loopt om ons heen als het ware en zegt, hey, ik zoek jou op, ik wil die verbinding weer. Mens, waar ben jij? Mens, waar ben jij? En later bij Kain en Abel zegt hij ook, waar is je broer? En hij wijst voortdurend weer op die verbinding. En dat is ook de ervaring van mijn leven. Ik kan soms bij God vandaan lopen. Of ik kan soms het idee hebben dat ik op afstand sta. Maar ergens komt God weer naar me toe en zoekt mij weer op. Dat is het verhaal van het evangelie. God zoekt mij weer op. God zoekt naar die verbinding, want hij weet dat we daarvoor gemaakt zijn. En dat grote herstel komt met Christus. Christus die eigenlijk met zijn wijd uitgespreide armen aan het kruis zegt, ik strek mijn armen uit naar een verloren wereld, naar verloren mensen. Ik strek mijn armen uit naar jou, zo diep is mijn liefde. Ik geef het met jou niet op. Ik verlang naar herstel van de relatie. Hoe reageer je op zulke liefde? Zegt je kunt opstandig zijn. Je kunt de rug van mij wegkeren. Maar ik zoek jou weer op. Dat is de grond van onze gemeenschap. Dat is waar de gemeente op gebouwd is. Op een God die verbinding weer zoekt en die koste wat kost die verbinding herstelt en veilig stelt. En we weten dat er twee krachten zijn die op ons mensen in kunnen werken. De zonde aan de ene kant en de genade van God aan de andere kant. En de zonde komt uit de koker van de boze. En de boze wordt Satan genoemd, maar ook diabolos. En de betekenis van het woord diabolos is uiteengooier, chaosmaker. En zonde maakt dat je je schuldig gaat voelen tegenover God, tegenover mensen. Dat je gaat schamen voor God, net als Adam en Eva in die tuin, dat ze zich gingen verstoppen. Dat je je schaamt voor andere mensen, misschien ook wel voor andere mensen wilt verstoppen. Dat je maar zwijgt over dingen. De afgelopen weken hoorde ik 2 keer een verhaal van overspel in een huwelijk dat 2 jaar geduurd heeft. En dan denk ik, hoe kan het? Maar daar zit schaamte achter, het niet kwetsbaar durven zijn, je verschuilen. En het gevolg is verbroken relaties en wonden bij de mensen. Maar die andere kracht is er ook. Die kracht van Gods genade, de kracht die uiteindelijk vele malen groter is en die uiteindelijk zal overwinnen. En genade zegt er is vergeving. Genade zegt er is verzoening. Als God zelf aan het kruis al zegt, Vader, als de Zoon daar zegt, Vader vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. Een God die zich laat kruisigen door mensen en dan zegt, Vader vergeef ze, blijf ze zoeken, blijf in verbinding. En het gevolg van genade is herstel. Genade is zoveel breder dan alleen dat mijn zonden vergeven zijn en ik als ik sterf naar de hemel mag gaan. Genade geeft herstel in mijn relatie met God, maar het werkt door als het goed is in mijn relatie met jullie, met de mensen om me heen, met de gemeente. Genade geeft genezing van wonden die we elkaar toebrengen. Want deze wereld is geen volmaakte plek en wij zijn geen volmaakte mensen. Dus vroeg of laat gebeurt het dat we elkaar verwonden en elkaar pijn doen. Maar er is genezing. En soms zingen we dat lied misschien nog wel. Als er vergeving is, zal er genezing zijn. En dan is er ook vrijheid. Vrijheid en ruimte in de genade. Om als eenheid op te treden en toch eenheid in verscheidenheid. Net als Vader, Zoon en Geest. Allemaal 3 verschillende rollen, 3 verschillende personen. Mogen wij ook in de gemeente heel verschillende mensen zijn. Maar wel een eenheid die elkaar voortdurend weer zoekt. Zo verbindt God zich in Christus met ons. Niet als een chirurg die even het verkeerde uit ons snijdt. Niet als een leraar die zegt, nou ga je zitten en ga je eens goed luisteren. Maar als een vader die zegt, ik geef onvoorwaardelijk om jou. Proef mijn goedheid en vergeving, want ik verheug mij in jou. En in Christus worden we op die manier met elkaar vanuit het hart van God verbonden. Die liefde van God, daar worden we ingeplaatst en die delen we met hem. Het leven dat er is tussen Vader, Zoon en Geest stroomt ook in jou. Maar stroomt ook in degene die nu naast je zit en voor je zit en achter je zit. hebben samen deel aan Christus leven en kracht. En we delen samen in de missie van God om deze aarde zijn goedheid te laten zien. En dan heb je de kleuren van echte gemeenschap van koinonia nodig, zodat je een weerspiegeling bent van hoe God met ons omgaat. En hoe doet God dat? Hij accepteert ons zonder voorwaarden en hij koestert verwachting van ons. Die vader in dat verhaal van Jezus over de verloren zoon, je zou het ook het verhaal van de wachtende vader kunnen noemen. Die vader gaat voorbij aan de gescheurde kleren en aan de stank van de zoon en aan de ellende die die zoon heeft meegemaakt. Want hij ziet dieper, hij ziet zijn geliefde kind, hij ziet een kunstwerk van zijn liefde. En kunnen wij dat ook naar elkaar? Kunnen wij elkaar verheugen over het goede in die ander? In het feit dat die ander ook een geliefd kind van God is, ook al is hij nog zo anders dan jij. Kunnen we naast die ander komen, niet boven die ander of ons onder een ander plaatsen, maar kunnen we naast die ander komen in gelijkwaardigheid en je hart voor die ander openen en ervaren we in elkaar de goedheid en de aanvaarding van God? Tonen we elkaar het gezicht van de Vader? Of van die oudere broer, zei, hoe kunt u dit doen? Hij deugt toch niet? Hoe kunt u hem weer deze plek geven? En God zoekt ook naar het goede. Hij gaat in vertrouwen in ons en met ons aan het werk en met zijn geduld. En kunnen we dat ook opbrengen naar elkaar zonder veroordeling? Weet je, de gemeente van Jezus zou in deze wereld, juist op dit punt, zo'n enorm verschil kunnen maken. De gemeente van Christus maakt, als het goed is, daarin zo'n enorm verschil. Want het zet genade tegenover genadeloze veroordeling. Het zet liefde tegenover onverschilligheid. Het zet saamhorigheid. Wij horen bij elkaar. Wij delen iets wezenlijks met elkaar tegenover polarisatie en het uitvergroten van de verschillen. Het zet verbondenheid tegenover eenzaamheid. En zet die vier woorden nou eens onder elkaar in een rijtje. Veroordeling, onverschilligheid, polarisatie, eenzaamheid. En lees de kranten eens. En pak dan die andere vier woorden eens. Gods verlangen voor de gemeente, genade, liefde. Saamhorigheid, verbondenheid. Kun je je voorstellen? Nee, ik denk niet dat we ons kunnen voorstellen welke kracht er loskomt als wij dat onderling en naar buiten toe uitleven. Hoeveel van God wordt in ons samen gemeente zijn, in ons samen kerk zijn, zichtbaar onderling. De realiteit is vaak dat er heel veel mensen teleurgesteld zijn. En ik spreek soms mensen die op het punt staan het maar op te geven. En dat doet pijn. Maar steeds in die negatieve verhalen die mensen soms vertellen, komt ook iets van het mooie dat God bedoeld heeft naar voren. Want, weet je, mooie momenten worden nog mooier als je ze deelt met anderen. En als je uit de verbinding gaat, dan ben je ook met je mooie momenten alleen en zijn ze vluchtig en zijn ze ook zo weer weg. En de negatieve ervaring toont dat er diep in ons een verlangen ligt. En dat kan ook niet anders, want zo zijn we gemaakt, dat het anders zou zijn. En daar mogen we voor gaan staan. En pijn en verdriet worden veel beter draagbaar als anderen ze meedragen. Hoe vaak hoor ik dat niet met mensen die lijden, die voelen, die ervaren dat er mensen zijn die met hem meebidden, met hem meedragen, in simpele gebaren, maar ook in gebed. En als mensen worstelen om de goede weg te vinden, hoe rijk is het dan dat ze niet alleen hoeven rond te dobberen? Iets in ons is daarop gemaakt. En daar waar dat waar wordt, gaat Gods genade en gaat Gods liefde stromen. En dan wordt het een stroom die niet alleen maar intern binnen de gemeente zichtbaar en ervaarbaar en voelbaar wordt, maar dan gaat het overkolken naar de mensen om ons heen. Daar waar dat gebeurt, daar gebeurt God zelf. En lieve mensen, als lichaam van Christus, dat zo mooi met elkaar verbonden is, dat zoveel met elkaar heeft, mogen we leren om steeds meer die verbondenheid te zoeken en vast te houden. Het leven delen. Mogen we leren om kwetsbaar te zijn. Ja, in de wetenschap dat we elkaar eens kunnen verwonden. Ja, dat het soms verrekte pijn kan doen. Dat we aan elkaar ook schuren. En dat het soms niet altijd fijn is. Maar met een diepe vastberadenheid. Maar wij horen bij elkaar. De armen in één. En het hoofd naar boven. Daar wordt werkelijke gemeenschap, waarheid. En misschien voor straks bij de koffie kun je hart eens een keer openen met een vraag die in een televisieprogramma vaak aan het begin werd gesteld. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat. Wat komt er nu in je hoofd boven? En zou het niet goed zijn om de eenzaamheid eens op te heffen over wat er nu bij je boven komt? En daar eens van hart tot hart over te praten. Als het ergens kan, dan is het in de gemeente van Christus, waar het veilig is, omdat we daar de kracht van de genade hebben leren kennen. En zometeen gaan we avondmaal vieren. En wat een prachtige taal spreekt dat in dit verband ook. We eten van één brood en we drinken uit één beker. En zeggen daarmee, dat wat wij delen is zo wezenlijk. Jij sterkt je met Christus, ik sterk mij met Christus. In hem zijn we en blijven we verbonden. En daar staan we voor. Amen.